De schriftlezing voor deze morgen vindt u in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas en daarvan het 23e hoofdstuk te beginnen bij vers 26 tot 49. Lucas 23 te beginnen bij vers 26 tot 49. En daar lezen wij, en als ze hem, dat is de Heer Jezus, wegleiden, en namen zij een Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en vrouwen volgden hem, welke ook weenden en hem klaagden. En Jezus tot zich tot haar kerende zeide, gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want ziet, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen, tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dor geschieden? En er werden ook twee anderen zijn de kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar en de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zei de vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan, en ook de overste met hen beschimpten hem, zeggende, anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen. Zo is hij de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zij zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende, vreest gij ook God niet, daar geen hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus roepende met grote stem zeide, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er gebeurd was, verheerlijkt hij God en zeide, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. En daarvan het eerste gedeelte van vers 34, waar staat, Jezus zeide, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Gemeente, we lezen in ons tekstgedeelte over een stoet die aankomt bij de kleine heuvel, net buiten de muren van Jeruzalem. Het zijn ruwe soldaten, met in hun midden drie ter dood veroordeelde misdadigers. Er was die morgen veel volk op de been, dat zich verdrong in de straten van Jeruzalem. Statige farizeeërs, huilende vrouwen, grote drukte in die nauwgezette steegjes die vandaag de Via Dolorosa heet. En verder lezen we dat een van die drie, dat is de Heer Jezus, onder de last van die zware dwarsbalk bezweek, die de criminelen zelf moesten dragen naar de plaats van executie. En de soldaten die dwingen een man die van de akker kwam, Simon van Cyrene wordt hij genoemd, de balk voor hem te dragen. En tenslotte komen ze bij die vlakke heuveltop, net buiten de muren van Jeruzalem. Hoofdschedelplaats genoemd. Een lugubere naam, de plek waar de doodvonnissen werden uitgevoerd. En daar maken de soldaten zich op om die drie ter dood veroordeelden te kruisigen. Zo ook de Heer Jezus. Zijn kleren worden van hem afgerukt. Ze worden verdeeld. Over zijn mantel wordt gelood. En Matthäus zegt dat de schriften hier vervuld worden. Psalm 22, daar stond het al. Ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En dan komt één van de hardste momenten. Lange draadnagels worden door de polsen, door de onderhanden van de misdadigers heen in het hout gedreven. En normaal als dat gebeurt, krijsen de ter dood veroordeelden. Ze vloeken of ze smeken wel medelijden. Maar als dat bij de Heer Jezus gebeurt, is hij in gebed. Want dat eerste kruiswoord is een gebed wat in het hart opwelt. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. In dit eerste kruiswoord ligt al direct een heenwijzing waar het de Heer Jezus om begonnen was. En het is of hij hier innerlijk helemaal geconcentreerd is op zijn eigenlijke opdracht, op zijn roeping, op zijn doel. Want Jezus is maar op één ding gericht, om een verloren mens terug te brengen bij God. Met maar één doel, dat de vergeving der zonden uitgedeeld zou kunnen worden aan verloren zondaren. En hij zegt het zelfs tegen de vrouwen van Jeruzalem. Gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Met andere woorden, huil niet om mij, huil veel eer om jezelf, zolang je die vergeving nog niet hebt, zolang je nog niet geborgen bent in het lijden en in het sterven van Jezus Christus. En laten we in gedachten de stoet volgen die de Heere begeleidt naar Golgotha. En daarmee begint vers 33, daar staat, en toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar. Hoofdschedelplaats, dat betekent dat de plaats waar de Heer Jezus gekruisigd werd. Toen ik enkele jaren geleden in Israël was, heb ik ook gezien dat die heuvel inderdaad die vorm ook heeft. Als je ervoor staat en je kijkt er tegenaan, heeft het inderdaad de vorm van een schedel. En er zitten twee gaten in waarin je dan de ogen kunt voorstellen. En op die heuvel stonden reeds drie palen. En aan die palen werden de gekruisigden terechtgesteld. En zoals ik al zei, de veroordelen die droegen die dwarsbalk die 15 tot 20 kilo woog. En die werd meegenomen van het rechthuis naar de plaats van de terechtstelling. En zo komen de Heer Jezus en de twee moordenaars in dit Bijbelgedeelte op Golgotha. De Heer Jezus wordt gekruisigd en aan de linker en aan de rechterzijde twee moordenaars. Twee moordenaars, mensen zoals die Gukmentanis, die trammoordenaar die enkele weken geleden terecht stond. Die ook terecht stond voor de dood die hij heeft aangericht aan mensen. Tussen twee van dit soort mensen hangt de Heer Jezus. En je kunt je ook wel voorstellen dat zo'n kruisiging met het nodige geweld gepaard ging. Want wat is het begin van zo'n kruisiging dan toch een diep ingrijpend gebeuren? En misschien heb je die plaatjes ook wel eens in de krant gezien dat IS-mannen andere mensen onthoofden. Wat maakt dat een diepe indruk? En vergelijkbare indrukken heb je hier dus. Zo werden mensen gekruisigd. Ja, de rillingen lopen over je rug. Vooral door alles wat er gebeurt. En de wijze waarop het gebeurt. Want die Romeinse soldaten, die waren niet zo zachtzinnig. Nee, die sloegen die gekruisigden met grote spijkers op het hout. En je voelt wel dat dit pijn deed. Er werd bij gekreund en geschreeuwd, dus alles bij elkaar bood dat begin van zo'n kruisiging een huiveringwekkende en rauwe aanblik. En te midden van al dat rumoer horen we de stem van de Heer Jezus. Dat eerste kruiswoord moet ons al onmiddellijk opvallen, want wat zegt de Heer Jezus? We lezen niet dat hij geschreeuwd heeft. We lezen ook niet dat hij geweend heeft. Nee, hoe is hij de kruisdood begonnen? Nou, het eerste kruiswoord is heel anders dan we van een gekruisigde zouden verwachten. Want het brengt ons bij een gebed dat we lezen in onze tekst in vers 34. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Laat dat eens tot je doordringen. Bidden bij een terechtstelling. Vertrouwen, spreken met je vader. En dan denk ik ook, zou die hoofdman over 100 toen al verwonderd hebben gestaan? Nou, die man die had het vast nooit meegemaakt. Iemand die met de dood in de ogen niet schreeuwde, niet kreunde, geen fonkelende ogen had, maar bad. Vader, vergeef het hun. Ja, het is een indringend gebed voor de soldaten en voor de mensen die eromheen stonden. En dat eerste kruiswoord, dat heeft een heel bijzonder karakter, want het is namelijk een woord van vergeving. Nee, vergeven is dus niet goedkoop. Vergeven blijft een gave. Een opgave. Een overgave. Het is eigenlijk ontzaglijk moeilijk. En het gaat niet automatisch. En het gaat zeker niet zonder gedachten en gevoelens. En misschien is het wel het allermoeilijkste wat er is. Echt vergeven als iemand je geweld heeft aangedaan. Als iemand je heeft gekwetst. En ik denk aan al diegenen die door mensen geweld aangedaan is voor het leven. Denk aan incestslachtoffers. Denk aan overspel. Aan de gevolgen van volkeren en rassenhaat waar de een de ander helemaal kan vernielen. Ja, gemeente, jongens en meisjes, vergeven is ongelooflijk moeilijk. En toch, om die onmogelijkheid mogelijk te maken, daar is de Heere Jezus nu voor aan het kruis gegaan. Om wat bij de mensen onmogelijk is, mogelijk te maken bij God. Het eerste kruiswoord neemt daar als het ware een voorschot op. En de Heere Jezus zegt niet, ik vergeef je. Dat zegt hij niet. Maar hij bidt tot God en hij zegt, Vader, vergeef het hun. Hij bidt tot God voor hen. Dit eerste kruiswoord is een gebed om vergeving. En waarom is dit het eerste kruiswoord op het kruis? Omdat het gaat om verdere vergeving. Want om dit woord vergeving te begrijpen, moeten we ook weten wat zonde is. Nou, de jongens en meisjes die vanmorgen hier zijn en thuis meeluisteren, die weten wel dat de zonde begonnen is in het paradijs. We lezen dat in Genesis 3, Adam en Eva hebben gegeten van die verboden vrucht. En we weten dat de gevolgen van de zonde vreselijk zijn. Reeds in Genesis 4 zien we namelijk dat Kaïn zijn broer Abel doodslaat. En dat Adam en Eva op één dag een zoon verliezen door de dood en door de zonde. Want Kaïn is waarschijnlijk nooit meer teruggekomen bij zijn ouders. En tenslotte verliezen ze ook nog een dochter. Want Kaïn krijgt daarna kinderen. En er waren verder nog geen mensen. Dus Kaïn heeft ook zijn zuster, een dochter van Adam en Eva, meegenomen. En op één dag werd het huiselijk geluk van Adam en Eva verstoord. En hebben ze 3 kinderen minder. 1 door de dood. 1 door de zonde. En 1 doordat ze met haar broer is meegegaan. Ja, wat een ontzettende les. Wat is de zonde erg geweest? En als we verder doorlezen, dan komen we bij de eerste wereld. En dan horen we over die wereld die vervuld is met wrevel en opstand en liefdeloosheid. Geen band meer met God. Geen band meer met de naaste. Ik zou haast zeggen, het is een afschaduwing ook van onze tijd. En dan verder lezen we, dan komen we ook in het boek Exodus. Daar lezen we hoe die Egyptenaren de kinderen van het Joodse volk in de Nijl hebben gegooid. Ja, ook verder in de Bijbel komen we de zonde op allerlei manieren tegen. En het lijkt wel alsof het al maar erger en al maar meer wordt. En het hele Oude Testament laat ons zien dat Genesis 3 niet een mythe, dat niet zomaar een verhaal, maar de werkelijkheid is die op allerlei manieren doordringt en die steeds verder doordringt in het menselijk geslacht. Ja, de zonde begint in Genesis 3. En gaat al maar verder. En komt op Golgotha tot haar diepste punt. En je vraagt je af, waarom daalt er nu geen vuur van de hemel, zoals vroeger bij Elia? En waarom wordt heel die kruisheuvel niet omgekeerd, zoals ooit Sodom en Gomorra? Ja, omdat de zoon die gekruisigd wordt zegt, Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Die Romeinse soldaten, de menigte die er omheen staat, ze hebben allemaal de dood verdiend. Gods rechtvaardigheid eist hun ondergang. En toch blijft alles staan en toch schijnt de zon en toch heeft alles een voortgang, omdat die middelste kruisdrager heeft gebeden, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Want in de kruisdood van Jezus vergrijpt de mensheid zich aan die tweede persoon van het goddelijk wezen, aan God zelf. En het diepste punt van de zonde wordt hier bereikt. Dit is nu het vervolg van Genesis 3. Hiertoe zijn mensen in staat. En om dat woord vergeving te begrijpen, dan is het in de eerste plaats dus nodig om te weten dat God rechtvaardig is. En dat God de zonde nooit door de vingers ziet. Ja, waarom zitten wij nog hier? Denk nou niet, gemeente, dat we beter zijn dan die Romeinse soldaten. Ook wij staan schuldig voor God. Schuldig voor Gods wet tegen het evangelie. En dat we hier zitten, dat vindt zijn oorsprong in het gebed van Christus. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is de eerste reden voor dit gebed. En voor de tweede reden gaan we terug naar het Oude Testament, waar was voorzegd en het reeds in Gods raad was bepaald. Daar lezen we van de leidende knecht des Heren in Jesaja 53. die voor de overtreders gebeden heeft. Dit woord gaat hier in vervulling. En misschien heb je nu ook al een vraag bij dit eerste kruiswoord. Je denkt, staat er niet in Johannes 17, ik bid niet voor de wereld. Nee, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. En klopt het wel met wat hier in de Bijbel staat? Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Heeft de Heer Jezus dan misschien alleen voor een enkele uitverkoren zondaar gebeden? Nou, dat ook, zeker. Hij heeft er ook voor zijn uitverkorenen gebeden. Daar bidt hij altijd voor. Daar bidt hij voor dag en nacht. Maar de Heer Jezus bidt echter ook voor zondige mensen. Want hij is gekomen om het verlorene te zoeken. Ook in zijn spreken, in zijn nodiging, in zijn gebed. Daarin richt hij zich tot verloren zondaar. En dat wil de eerste bede aan dit kruis onderstrepen. Het kruis van Christus is een boodschap voor verloren zondaren. En vandaar, Vader, vergeef het hun. En als we dit gedeelte uit Lucas 23 vanaf vers 33 doorlezen, gemeente, dan moet het ons ook opvallen dat Lucas een bepaalde orde hanteert in het beschrijven van die kruisiging. Want Lucas die schrijft eerst over de Heer Jezus, wie hij is en wat hij doet. Daarna schrijft hij in vers 35 over mensen die daar stonden. In vers 36 over de soldaten die bezig zijn. Vers 39 over de moordenaars aan de linker en rechterzijde. Nou, laten we met Lucas eerst op Christus en vervolgens wat hij werkt en hoe hij werkt. En dan horen we uit de mond van de middelaar, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij begint die ontzaggelijke diepe weg, 's morgens om 9 uur, die zal doorgaan tot 's middags 5 uur met een gebed. En als we dat gebed lezen, dan zien we dat het bestaat uit 3 delen. Het heeft in de eerste plaats het woordje Vader. In de tweede plaats vergeef het hun. En in de derde plaats de gedachte, want ze weten niet wat ze doen. Nou, laten we eens beginnen bij dat woordje Vader. Wat een rijk woord. Wat een rijk woord van innig verlangen en vertrouwen. Wat een teer woord in deze omstandigheden. Want aan het begin van de kruisdood horen we geen woord van zelfbeklag, want niet 1 keer heeft de Heer ook maar 1 ogenblik gezegd over zijn lijden en geklaagd. Nee, wat heeft hij in Gethsemane ermee geworsteld? Dat heeft hij wel gedaan. Maar geklaagd heeft hij niet over zijn weg. Hij heeft ook wel geweend en ook wel gehuiverd, maar opstand in zijn ziel is er nooit geweest. Nee, de Heer is naar Golgotha gegaan en elke verzoeking die er is, heeft hij gekend. Hij heeft in het diepst van zijn wezen doorworsteld. Maar opstand en zonde is er nooit in hem geweest. Nee, gemeente, denk niet dat we een zaligmaker hebben die onze nood niet begrijpt. Hij begrijpt het ook vandaag tot in het diepst van zijn persoon. Hij weet wat het is om eenzaam te zijn. Hij weet wat het is om door de Satan aangevochten te worden. Hij weet ook wat het is om ziek te zijn. Hij weet wat het is om in de macht van de dood en van de hel te zijn. Hij weet wat het is als de zonde drukt. Ja, elke aanvechting, elke verzoeking heeft hij doorstaan. Elke verzoeking die er is, heeft hij gekend. Het kind, de zoon, bidt tot zijn vader. En wat klinkt er in dat eerste woord? Een diepe afhankelijkheid en ook een diepe eerbied voor het heilig recht van zijn vader in de hemel. Ja, wat heeft de Heer Jezus in een diepe afhankelijkheid van zijn natuurlijke vader geleefd? Hij heeft in alles zijn vader nodig gehad. Ja, Jezus leefde in de liefde van en tot zijn vader. En daarop alleen richt zich het gebed van de Zoon. In de tweede plaats horen we: vergeef het hun. Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Nou, laten we eerst eens kijken naar dat laatste. Want ze weten niet wat ze doen. Is dat zo? Weten ze dat niet? Weten ze niet waar ze mee bezig zijn? Ja, natuurlijk weten ze dat ze de Heer Jezus kruisigen. Ze hebben het zelf geroepen, kruisig hem. En ze doen het zelf. En ze zien wat ze doen. Ze weten het wel dat ze het doen, maar diep in hun hart weten ze niet wat ze doen. De Heer Jezus had het al eerder gezegd, ze doen dit soort dingen omdat zij de Vader niet gekend hebben, nog mij. En als ik dan verder lees in Handelingen op de Pinksterdag, dan zegt Petrus tegen die mannen: broeders, ik weet dat u het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw overste. Ze wisten niet wat ze deden, namelijk dat ze de Here der Heerlijkheid kruisigden, de zaligmaker, het enige door God gegeven redmiddel. Wat een toppunt van zonde en vijandschap. Ja, Adam zonde zich weg uit het paradijs, maar God zocht hem op. En hij beloofde zijn zoon te zullen zenden. Gemeente van Oud-Beijerland, hier is hij. En hij, de enige die redden kan van de eeuwige dood. Hij wordt verworpen. Ze wisten niet wat ze deden. Hadden ze daarmee dan een goed excuus, zo in de zin van, nou ja, sorry, we wisten niet wat ze deden? Nee, zeker niet. In de eerste plaats niet, omdat de Bijbel ons in Leviticus 5 leert dat ook voor de zonde van onwetendheid betaling en verzoening gedaan moest worden. Want vergeet één ding niet, jong en oud. Zonde is altijd zonde. En onwetendheid is nooit onschuld. En ze hadden het wel kunnen weten. Want hoe vaak had de Heer Jezus niet gezegd dat hij door de Vader gezonden was. Ze hadden het kunnen zien. En ze hebben het gezien aan zijn leven. Ze wisten het, dat het geklonken had uit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Ze hadden het kunnen weten uit de schriften, maar die verstonden ze niet. En daarom dachten ze dat Christus leven zou. En ze begrepen niet dat hij sterven moest. Want ze verwachten een koning en geen kruis. En hoewel zijn leven en de schriften ontegenzeggelijk blijkt, gaven van het feit dat deze Jezus van Nazareth de zaligmaker der wereld is, hun onwetendheid was het bewijs van hun onwil en vijandschap. Zoals ook u en jou en mijn onwetendheid, onbekeerde vrienden onder ons. Je beseft niet wat je doet als je het evangelie verwerpt en de zaligmaker niets acht. En je ziet de grootheid van je kwaad niet, zoals ook jouw onwetendheid geen excuus is, maar een bewijs van onwil en van vijandschap. En die is groter dan de onwil en de vijandschap van deze mensen, die vol is van haat en van vijandschap. Maar weet je waarom? Immers, je weet meer dan zij. Want van hen gold, in zekere zin, ze weten niet wat zij doen. Maar u en jij vergis je als je zegt, nou, maar dat geldt ook voor mij, want ik ben nog onbekeerd. Zij kenden de volle openbaring nog niet. Nou, u en jij wel. Zij wisten niet wie ze verworpen. Nou, u en jij wel. Zij hadden hooguit de jaren zijn woorden gehoord en zijn liefde gezien. En de meesten van ons veel langer. Maar desondanks, ondanks je verzet en vijandschap, klinkt nog steeds ook vanmorgen het gebed van deze lijdende en stervende zaligmaker. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Vergeef het hun. Dat hebben zij meest nodig. Dat hebben wij meest nodig. Het is het grootste genade die een mens krijgen kan. Vergeving van zonde. En zo staat in de Psalm 32 die we gezongen hebben. Welgelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. Vergeef het hun. Hoor je trouwens hoe liefdevol dit gebed is? Niet alleen vanwege het woordje vergeef, maar ook vanwege dit. Vergeef het. De Heer had al die zonden in het openbaar kunnen opnoemen, zoals wij dat vaak doen. Een eindeloze reeks van vuile zonden en schandelijke overtredingen, zoals hij ook vanmorgen zou kunnen doen. Hij zou ze hier op de muur kunnen schrijven. En al ons kwaad. Maar hij doet het niet. Vergeef het. Vergeef het hun. Hij had ze aan kunnen wijzen. Hypocrieten, schriftgeleerden, goddeloze Romeinen, zoals hij ons vanmorgen zou kunnen aanwijzen. Zo in de zin van u bent die man, u bent die vrouw, jij bent die jongen, jij bent dat meisje, maar hij doet het niet. Vader, vergeef het hun. Vergeef, van het werkwoord vergeven, wat zoveel betekent als laten liggen, of sterker achterlaten, loslaten. Ja, dit wonderlijke gebed van de Heer Jezus is in de eerste plaats een algemeen gebed voor onwetende zondaars. Vader, laat hun schuld nu toch liggen. Reken toch niet met hen af in toren. Stel uw straf toch verder uit. Geef hun toch nog tijd, genadetijd. Tijd voor bekering en voor berouw. Is dat geen wonder, lieve mensen? Dat God vanmorgen niet met je afrekent. En ik zeg je, onbekeerde vrienden onwetend, maar schuldig onwetend en vol vijandschap. Het is echt een wonder, het is echt een wonder dat je hier nog bent. En het is het gebed van Christus om nog een moment geduld voor je. Maar weet en geloof dat de geest van de Heer niet altijd met je twisten zal. Gods geduld is niet eindeloos. Vergeef het hun. Ja, het heeft vooral ook een diepere betekenis, want dit gebed is in de tweede plaats vooral een bijzonder gebed dat de Heere bidt voor hen die hem door de Vader gegeven zijn. Want hij heeft het immers gezegd in dat hoge priesterlijk gebed: ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uwe. En de uitdrukking van dit gebed, vergeef het hun, is qua vorm exact dezelfde als die in Lucas 11 vers 4 waar staat: vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan een iegelijk die ons schuldig is. Dus is de betekenis van dit vergeven vooral: wis hun overtredingen uit, geef hun genade om berouw te hebben en hun schuld te belijden, en wil hen in die weg al hun zonden wegnemen. Ja, hier zien we trouwens ook duidelijk dat het berouw, dat de schuldbelijdenis en de bekering van die moordenaar en ook de hoofdman over 100 en ook die duizenden op de Pinksterdag, en die grote menigte van priesters daarna geen werk is geweest van henzelf. Want het is de verhoring van door de Vader van de gebeden van de Heer Jezus Christus. Dit is een bijzonder gebed voor de zijnen, om rechtvaardige en barmhartige vergeving van al hun zonde en schuld door zijn eigen bloed. Maar God vergeeft gemeente niet, zo zegt onze catechismus ook zo duidelijk, door de zonde door de vingers te zien. Want hij is rechtvaardig. Zondag 5 zegt ons dat hij wil dat de schuld betaald en de straf gedragen wordt. En zie hier, hier wordt de schuld betaald. Hier wordt de straf voor Gods kinderen gedragen. Ja, en dat voor mensen die van nature vijanden zijn, maar die op tijd van Gods welbehagen als verhoring van dit gebed zullen breken. En als ze zullen zien wat ze gedaan hebben en wie zij doorstoken hebben. Ja, dan ga je buigen. Dan zien ze hun schuld voor het heilig oog van hem die ze verlaten hebben, van hem die zij doorstoken hebben. En dan klinkt, zo zegt de profeet Zacharias, de rouwklacht omhoog. Een bitter klagen als om de dood van een enig geboren kind. Ja, wat wordt het dan als de Heere zo werkt in het hart van een zondaar? Wat wordt het dan nood in zo'n gebroken hart? Nood voor God. Voor God, voor wij niet kunnen bestaan en zonder wie ik niet verder leven wil en kan. Zijn heilig oog ziet mijn verloren leven. En mijn gebroken oog ziet iets van zijn heiligheid. Ik sta schuldig voor God. En daar zeg ik niet meer, Heere, het was mijn onwetendheid. Nee, daar beleid ik. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dus ben ik hier uw gramschap dubbelwaardig. Ja, wij mensen vergeven vaak uit mildheid, zo in de zin van, nou ja, doe dan maar. Vaak ten koste van eerlijkheid en recht. Maar God is anders. Totaal anders. Hij vergeeft met recht en met barmhartigheid. Door de tussenkomst van deze borg die zegt, Vader, vergeef het hun. Dat alles vergeef het hem of haar. Want ik heb voor hem of haar de wet volbracht en de schuld gedragen. Hij heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. En daarom roepende, worstelende, zoekende zondaar. Gebrokenen van hart. Verslagenen van geest. Gedrukt door een last van zoveel zonde en van zoveel vijandschap van binnen. Ik mag het u vanmorgen verkondigen. Er is vergeving. Hoort u dat? Er is vergeving. Psalm 130, het tweede versie, dat zingt ervan wat ook wij nu gaan zingen. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan ons ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. Altijd bij u geweest, dies wordt gij Heer met beving, recht kinderlijk gevreesd. Het tweede vers van Psalm 130. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dat is de genadige kwijtschelding van je schuld omwille van deze zaligmaker. Ja, het is de genadige kwijtschelding van je gehele schuld door hem. Die zegt om het bloed van zijn eigen zoon. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. En ik gedenk uw zonde niet. Het is een volkomen, het is een totale kwijtschelding van schuld en straf. En Paulus zegt het ook in Romeinen 8. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Ja, het is een totale, een volkomen kwijtschelding gegeven aan berouwvolle zondaars die komen met smeking en met geween. Dat is de weg die de Heer ons wijst. En daarom betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. En dat alles door God, om Christus wil. En als je nou ziet op jezelf, ach, dan kan er zoveel vrees, dan kan er zoveel twijfel, dan kan er zoveel strijd en moedeloosheid zijn. Want je zegt, wees, nee Heren, eerlijk, het was geen onwetendheid. Het was opzet. Want ik wist het wel. En dan zeg je, ach, is mijn vijand niet te groot, opdat zij vergeven worden? Is mijn zonde niet groter dan dat ze vergeven zou kunnen worden, net zoals Kain dacht? En luister dan naar die belofte van die ontfermende God. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heere. En zal hij zich zijner ontfermen en tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldiglijk. En daarbij dat je nog leeft, dat wil zeggen dat God je nog genadig wil zijn. En daarom schrijft Paulus achter langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid. En bovendien, je kent immers ook de voorbeelden van anderen. Ze waren even slecht als u, als jij en ik. Maar ze zijn ook gered. En dan bedoel ik mensen zoals Saulus van Tarsus, die tevoren een godslasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker. Maar zo schrijft hij, mij is barmhartigheid geschied, dewijl ik het onwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. Maar de genade van onze Heer is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Maar daarom, zo vervolgt hij, is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Daarom werp je dan toch, verloren zondaar, met al je schuld in die geopende armen van deze stervende zaligmaker. En wat heeft de Heer voor heel veel mensen daar op Golgotha gebeden? En wat is zijn gebed trouwens op de Pinksterdag heerlijk verhoord geworden? Ja, de Heer heeft dus best voor heel veel mensen in dat eerste kruiswoord gebeden. Want de Heer laat hier iets zien, ze zeggen onze Dordtse leerregels, van de algenoegzaamheid van zijn werk. Al hadden er nog miljoenen mensen bijgestaan, dan was dit gebed ook voor hen. Want in dit gebed klinkt hun mededogen van de Heere met armen, met gevallen, met zondige en verblinde mens. En in dit gebed horen we de bewogenheid van zijn middelaarshart, zoals dat ooit klonk toen hij het uitriep: Jeruzalem, Jeruzalem, Gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijk een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugelen. En gij lieden hebt niet gewild. Ja, we zien dus in de bediening van de Heer eigenlijk twee soorten gebeden. Gebeden die in het bijzonder zijn bedoeld voor zijn uitverkoren kerk. Denk aan Petrus, zijn discipel, waar hij zegt, ik heb voor u gebeden, opdat je geloof niet ophoudt. Maar er zijn ook algemene gebeden die gericht zijn op mensen in het algemeen. Er zijn ook gebeden die de Heer in het algemeen heeft uitgesproken voor zondaren van het menselijk geslacht. En hier op Golgotha vinden we een dergelijk gebed. Die onderscheiding is nuttig en ook belangrijk. Want de Heer heeft ook gebeden voor jongens en meisjes, voor kinderen die bekeerd zullen worden. En de Heer Jezus als mens vanuit de menselijke natuur is bewogen met zijn medemensen. Hij heeft gebeden, hij heeft gevraagd, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En denk daar eens over na, over deze biddende Jezus, jongens en meisjes. Jezus buigt zijn knieën voor zondige mensen, voor zondige kinderen, voor zondige oude mensen. Hij heeft medelijden met u en met jou en met mij. En daarom is hij bewogen en spreekt hij dit gebed uit. Nogmaals, er is ook een onderscheid. Het gebed voor zijn uitverkoren kerk wordt altijd verhoord. Maar er is ook een algemeen gebed en dat wordt ook verhoord. Ja, maar het is niet zo dat dan iedereen ook bekeerd wordt. Maar het is wel iets van de algenoegzaamheid van de Heer Jezus Christus, dat hij op deze wereld kwam om het verlorene te zoeken. Er kan toch niemand zeggen, als hij straks voor God staat, dat het aan God of aan Jezus gelegen heeft dat hij niet behouden kan worden. Nee, dat ligt aan ons, omdat we de gekruisigden niet nodig hebben. Vader, vergeef het hun. Die bede heeft geklonken op Golgotha. Tot heil voor zondige mensen. Mensen die dingen doen, maar waarvan ons geweten zegt dat het niet goed is. Ja, sommige mensen roddelen graag. Dat is de zonde tegen het 9e gebod. Anderen zijn nogal op hun geld. Dat is zonde tegen het 8e gebod. En weer anderen zijn nogal slordig op hun kerkgang. Dat is zonde tegen het 4e gebod. Weer anderen gebruiken het gebed niet voldoende. Dat is zonde tegen het 3e gebod. En zo kan ik wel doorgaan. We struikelen allemaal keer op keer. En dat noemen we bewuste zonden. En die zijn erg. Maar er zijn bovendien ook nog onbewuste zonden. En we horen daarvan in de psalmen. We zingen in psalm 19 bijvoorbeeld, was, reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonde. Je kunt ook zondigen zonder dat je het beseft, bijvoorbeeld 's nachts in je dromen. Ook zonder dat je het geweten daarover spreekt en dat je zomaar verder leeft alsof er geen eeuwigheid aanstaande is. Zij weten niet wat zij doen. De Heere bidt hier dus voor onbewuste zonden. Hij bidt voor mensen die dingen deden waarvan ze niet eens de strekking en de diepte begrepen. Hij bidt hier voor de scharen, voor soldaten die denken dat ze een man uit Galilea moeten terechtstellen. En die soldaten die wisten niet eens dat ze de Messias kruisigden. Is dat ook niet een ontdekkende gedachte voor ons, dat er zoveel kan zijn in ons leven, Dat we ons niet eens bewust zijn, maar wat ons wel schuldig stelt voor God. Zij weten niet wat zij doen. Ja, weet gemeente, dat het werk van de Heilige Geest begint met de wedergeboorte. En dan zet God de zondaar stil. Dan komt er een ommekeer in je leven. dan wordt alles anders. Dan is hij God kwijt. En dan kun je zonder God niet meer leven. Dan ga je schreeuwen naar God. En hij kan niet komen op de plek waar hij wil zijn en waar je hoort te zijn. En dan komt er een groot gemis in je leven. Een gemis aan God en ook een gemis aan zijn heiligheid. Een gemis aan de Heere. Allemaal dingen die de Heere werkt in de wedergeboorte. Nee, dan heb je geen bezit meer. Dan heb je gemis. En dan leert de Heere ook hoe diep de zonde zit. Want ons hele bestaan is zonde voor God. Dan krijgt een mens een walg van zichzelf. En de Heere echter leidt op de weg ten leven. Ja, zonde kennis is wel nodig. Maar het is niet genoeg. En met kennis van je zonde ben je niet behouden. Nee, kennis van je zonde maakt diep onrustig. Het is kennis die uitdrijft naar God in Christus. En de Heilige Geest maakt altijd plaats voor Christus. Hoe schittert hier ook weer de bewogenheid en de heerlijkheid van Christus in dat eerste kruiswoord. En wat krijgt een arme zondaar deze zaligmaker nodig? Hij kan en wil geen rust hebben dan alleen in deze zaligmaker. Zij weten niet wat zij doen. Het wonderlijke is dat de Heer heeft gebeden voor mensen die niet wisten wat ze deden. En dat hij ook vandaag zo bidt, dat hij ook nu nog zijn dienaren uitzendt. Tot in de prediking mogen wij wijzen op de beden van Jezus. Hij wil te doen hebben met mensen die niet weten wat zij doen. Met dwazen, met domme en schuldige mensen. Hij ging naar Golgotha om voor de schuld van deze dwaze mensen te betalen. Hij gaf zijn leven tot een middel van verzoening. En hij heeft gebeden voor de overtreders. Ja, hij heeft zelfs gebeden voor harde, onbekommerde mensen die niet wisten wat ze deden. Gemeente, lieve mensen, denk niet gering van deze biddende Jezus. En denk niet dat je te arm en dat je te gering bent voor de dood van voor deze zaligmaker. Ze weten niet wat ze doen. De Heer Jezus heeft het gezegd om dwaze mensen te lokken. Ook vanmorgen, om ze zalig te maken. En laten we dan nog in een kort woord stilstaan bij de verhoring van dit gebed. Wat Jezus heeft gebeden, dat werd ook nog gehoord door zijn Vader. Ik weet, zegt hij, dat gij mij altijd hoort. En is dit gebed ook verhoord? Zeker. Dit eerste kruiswoord is in de hemel gehoord en verhoord. Lees maar in vers 47. Daar staat: als nu de hoofdman overhonderd zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: waarlijk, deze mens was rechtvaardig. Dus een uur of 7 later wordt er een heidense hoofdman overgebracht uit het rijk van de duisternis tot het rijk van het licht. En weet je waarom? Omdat de Heer Jezus morgens om 9 uur had gebeden. Vader, vergeef het hun. Nee, niet de soldaten, maar deze hoofdman. Een man die opdracht had gegeven voor de kruisiging. Die opdracht had gegeven tot de geesteling. Ja, die als een geharde Romein, die leefde van het zwaard, die dacht alleen maar aan oorlog, die vocht voor zijn bestaan. Ja, je zou kunnen zeggen, hij is wel de ergste. Maar hier is nu het evangelie van vrije genade. De ergste wordt tot God bekeerd en dat kan ook nog vanmorgen. Het heeft God behaagd in de stilte van de eeuwigheid een welbehagen te hebben in deze vijand. En op deze heuvel, waar de gloed van de vijandschap van deze hoofdman het vels brandt, daar gaan de stromen van Gods verkiezende liefde het rijkelijkst vloeien. En dan horen we een paar uur later die hoofdman zeggen, waarlijk, deze mens was Gods zoon. En een dergelijke belijdenis kan er alleen zijn als er werkelijk iets gebeurd is in het leven van deze man. Ja, hij is ook van een vijand een vriend van God geworden. De hoofdman is een duidelijk teken dat het woord van Christus wordt verhoord. Ja, en het tweede dat lezen we in vers 48. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder. Ze gingen naar huis, slaande op hun borsten. En dan zegt de kanttekenaar een woordje bij dat slaan. Dan maakt hij daar een onderwijzende opmerking bij. Die zegt, namelijk tot een teken van droefheid en verslagenheid. Kun je je voorstellen? 'S morgens staan die mensen nog te schreeuwen op Golgotha, kom af van dat kruis. En Lucas vertelt dat aan het einde van de dag, om 5 uur, als mensen Golgotha verlaten, dat de verslagenheid is en droefheid. Ja, er is een grote ommekeer gekomen in het leven van deze mensen. Kijk, ik zie daar in gedachten een moeder, op die heuvel Golgotha. 'S morgens heeft ze er misschien gestaan vanuit nieuwsgierigheid. En bij de avond die bedroeft. In gedachten zie ik een man gaan naar zijn huis. En die morgen misschien nog druk gesproken. Bij de avond verslagen. En in gedachten zie ik ook een jongen van 15 jaar. Die misschien 's morgens samen met zijn vrienden heeft gespot met Jezus. En in de avond gaat hij bedroefd naar huis. Ja, er is in het leven van veel mensen wat gebeurd. Ze kwamen tot zichzelf. Zo begint de ware bekering. En mag ik het misschien zeggen? Wat een paar weken later op die Pinksterdag volle realiteit wordt, dat is hier al begonnen. Want zo begint de geest nog steeds, gemeente. De Heere opent de ogen. En dan begint de ploeg van de wet zijn belangrijke werk. Mensen worden bedroefd en verslagen van de geest. Ja, er is een wonder nodig in je leven. Zul je dat onthouden? Zul je ook onthouden dat er één kwam die bad aan dat kruis van Golgotha. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Het kan alleen in en door hem, omdat hij gebeden heeft. En daarom, zoek de Heere en leef. Bij jezelf is er geen doen aan, geloof me. Nee, verlaat toch de slechtigheid en leef. Zoek het eeuwige leven. Zoek de binnenkamer. Buig je knieën en zeg, Heere, hebt u gebeden voor zo'n biddeloos mens als ik ben? En misschien heb je grote twijfel. Zou de Heer Jezus ook voor u, voor jou, voor mij gebeden hebben? Denk dan eens na over die algemene beden van Jezus. In die algemene beden heeft de Heere gebeden voor verloren mensen. En dat blijft ook voor vandaag staan. En het is die bede die de Heere uitspreekt voor mensen, voor zondaren. De Heere heeft goed gedaan aan zondaren, want deze ontvangt zondaren en eet met hen. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Want die tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. Kom dan en laat ons tezamen richten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen worden als witte sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Amen.